verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 118, daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. 118, vers 7. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we belijdenis doen van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Dus 146, vers 1, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Er zijn twee schriftlezingen, allereerst uit Ezechiël 36 en daarna uit Jacobus 2. Ezechiël 36 vanaf vers 24 tot en met het 28ste vers. En Jacobus 2 vanaf vers 14. Dus allereerst uit Ezechiël 37, waar het gaat over de belofte van een nieuw hart en een nieuwe geest. Daar zegt de Heere tegen zijn volk, want ik zal u uit de heidenen halen. En ik zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlees en hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Dan lezen we vervolgens uit Jacobus 2 vanaf vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel en iemand van u zou tot hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd en gij lieden zoudt u niet geven de nooddruftigheden voor het lichaam, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Hij gelooft dat God een enig God is en gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Op deze gedeelten en op andere delen uit de Bijbel is het onderwijs van de catechismus gegrond. En we gaan verder met de behandeling van dit leerboek. We zijn toegekomen aan zondag 32. En daarmee zijn we in het derde deel van de catechismus, het deel van de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is. Zondag 32, daar wordt gevraagd in vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat ook door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. 87 kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven, voortvarende zich tot God niet bekeren? Antwoord, in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise afgoden die naar echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God erven zal. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed? Laten we bidden. Groot en heerlijk God in de hemel. U bent het die ons op deze avond weer samenbracht hier in uw huis. U bent groot. U bent goed. U bent zeer te prijzen. U hebt ons niet alleen geschapen, maar u bent ook de God van de herschepping. En met dat doel brengt u ons samen om ons te herscheppen. Maar om ook, als we herschapen zijn, als herschapen mensen te leren leven. Heere, u bent het alleen die zorgt voor verlossing. En u bent het alleen die zorgt voor de zaligheid. U bent het alleen in wiens leven ons hand is. In wiens hand ons leven is. Heere, wij erkennen u daarvoor. En wij danken u daarvoor. En wij bidden, Heere, wilt u deze avond in ons midden zijn. En wilt u uw beloften waarmaken die we gelezen hebben. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal in u geven, in uw binnenste, een vaste geest. Ik zal, Heere, belofte voor Israël. En vanmorgen hebben we het gehoord, het gebed voor Israël. O kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. En ja, heren, dan bidden we ook voor dat volk. Of u die beloften ook voor dat volk vandaag de dag wil waarmaken. En of u uw vrede wil geven, of u uw geest in hun binnenste wil geven. Opdat ze de Heere Jezus Christus, Immanuel, mogen leren kennen. Dat ze uit de dood overgezet mogen worden in het leven. Maar heren, wij bidden het ook voor ons. Of u dat aan jongeren en ouderen wil geven. Dat geloof, heren, dat zichtbaar wordt in het dagelijks leven. Dat erkend wordt aan de werken, zoals we gelezen hebben. Bewaar ons, heren, ervoor dat we dat dode geloof zouden bezitten alleen maar. Wat zijn we dan ellendig aan toe? Of dat we ook dat niet hebben? Heren, het maakt niet uit. Op welke manier we buiten Christus zijn. En buiten Christus voortleven. En daarom vragen we, wil u ons aan hem verbinden? En wil u, als dat zo is, heren, ook geven dat we op het spoor van u mogen leven. Op de smalle weg die ten leven leidt. En dat we zo u op die smalle weg mogen eren en verheerlijken. Als christen uw deugden mogen verkondigen. U die ons geroepen hebt om dat te doen. Getrokken uit de duisternis tot het licht gebracht. Opdat we niet voor onszelf zouden leven. Heren, wilt u het werken dat u zo geëerd mag worden in het leven van de gemeenteleden. Heren, we moeten u belijden dat zo ten dele is. En wij danken u ook daarbij voor het feit dat uw Zoon u volmaakt geëerd heeft. Ach, heren, mogen we in hem gevonden worden. Maar bewaar ons ervoor, heren, dat we slap zouden zijn. En dat we ver bij u vandaan zouden dwalen. Geef ons een leven dicht bij u. En wilt u, Heere, geven dat het verlangen in het leven van uw kinderen mag zijn. Maak mij zo heilig als een mens op aarde maar heilig zijn kan. Heere, mag dat het oprechte gebed zijn. Maak mij een beeld van u. Het oprechte gebed. En heren, geef dan ook gewilligheid om u aan dat beeld te laten werken. Op uw manier, ook als dat pijn doet. U bent de pottenbakker en wij zijn het leem. En maak ons dan een vat u ter eer. Heren, we bidden, neig ons hart en voeg het samen tot het vrezen van uw naam. En wilt u zo in ons midden wonen en werken, hier in de kerk en ook thuis, als we meeluisteren. Als we het vanwege ouderdom of vanwege het weer of vanwege ziekte niet zagen zitten om te komen. Of vanwege een andere reden. Er kan zoveel zijn, heren, wat ons bezighoudt, wat ons hindert, wat ons neerdrukt. Ook dingen wellicht die ons afhouden van u en uw dienst. En daarin bent u niet alleen aan het werk, maar ook uw grote tegenstander. Die niet wil dat we komen onder het woord. Die niet wil dat we luisteren naar het woord dat tot leven wekt. Die niet wil dat zondaren u vinden en u gaan eren. Heer, verbreekt u de werken van de boze in ons aller leven. Op elk adres van onze gemeentegids. En Heere, wilt u triomferen, wilt u koning zijn. En zo bidden we voor deze wereld, Heere. Om de voortgang van uw werk, om de komst van uw koninkrijk. Zegen het werk van zending en evangelisatie, het bijbelvertaalwerk. Het werk wat in Gent gebeuren mag, het werk wat in de havens gebeuren mag. Het doorgeven van het woord, het uitdelen van het woord. Zegent u, heren, de vrouwenochtend van komende vrijdag. als uw woord ook daar mag klinken. Heere, wilt u wonderen doen? Geeft u saamhorigheid, geeft u betrokkenheid op elkaar. Dat de vrouwen ook het gevoel hebben dat ze gezien worden en dat er veiligheid is. Maar bovenal, Heere, werk met uw geest in hun hart. Zo bidden we u om de komst van uw rijk. En geef, Heere, dat al uw kinderen, ook in het klein, en klein is bij u groot, een getuige mogen zijn van u. Een licht in deze wereld, een zout op deze aarde, dat aanstekelijk werkt. Dat anderen opwekt om u te zoeken, om de vrede te zoeken die er in u te vinden is. Heere, wilt u zo ons allen nabij zijn en in ons aller hart en leven wonen en werken. We bidden voor mensen die wonen in landen waar honger is, waar ellendige situaties zijn, oorlog, onrecht, geweld en dreiging. We bidden voor mensen op de vlucht, mensen van huis en haard verdreven, die onder moeilijke omstandigheden asiel zoeken in een ander land. Belast en beladen, met trauma's, met verdriet. Heere, we bidden, ontferm u. En Heere, geef dat niet alleen het verlangen naar de hemelse bruidegom, de roep om de komst van u, wat dat er mag zijn, maar ook ziende op de nood in deze wereld. En op alles wat zo ten dele is. Kom, Heere Jezus, kom spoedig. Uw komst is het die ons heilvol maakt. Heere, we bidden of u ons sterken wil in ons dagelijks werk. Waar dat dan ook is, geef Heere dat we daarin trouw mogen zijn. Help onze jonge mensen op school en thuis of op hun werk of in hun stage. Wees u met ze in hun zoektocht naar wat de weg is die ze moeten gaan. Dat valt niet mee, Heere. Wilt u met onze jongeren zijn? Wilt u alles geven wat ze nodig hebben als ze zich alleen voelen? Als het moeilijk is in hun leven. Als ze niet weten wat ze moeten kiezen. Heere, geef dat ze in alle dingen u voor ogen mogen hebben en houden. Heere, wees zo met heel de gemeente. Zegt u het werk van de kerkraad. De huisbezoeken. De catechisaties. Zegt u de verenigingen. Als ze samenkomen. 21 plus die vanavond weer op te vergaderen. Maar ook al die andere verenigingen, Heere, wilt u wonen en werken in onze gemeente en uw woord gebruiken tot heil, tot redding van mensen, omdat u geëerd wordt. Heere, aanvaard zo onze dank en hoor ons gebed uit enkel genade in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 119, daarvan het eerste vers en ook het 18e vers, 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd oprecht de wet van de Heere trachten in acht nemen. En ook het 18e vers, doe mij op het pad van uw geboden train. Dus 1 en 18 van Psalm 119, u mag uw gaven geven. Als antwoord op de preek zingen we op Psalm 116, het 7e en het 9e vers, 116, vers 7 en 9. Gemeente, adeldom verplicht. Dat betekent een edelman of een adellijke vrouw die hoort te leven zoals een edelman, ja, die moet leven zoals een edelman hoort te leven. Op graftombes van adellijke personen zie je de overledene soms afgebeeld met aan zijn voeten een leeuw en een hond. Misschien ben je wel eens in Delft geweest, in de Nieuwe Kerk. En heb je de graftombe van Willem van Oranje gezien. Aan de voeten van Willem van Oranje, het beeld van Willem, daar ligt Pompeii, zijn hondje. En ook in Den Haag, waar een beeld van Willem van Oranje staat, daar staat hij daar met zijn hond. En is een leeuw het symbool van moed en kracht? De hond is het symbool van trouw. Een edelman hoort beide te zijn, moedig en trouw, want adeldom verplicht. Een christen is, als het goed is, ook een edel persoon. Vanavond gaat het in de preek over christen zijn verplicht. Verplicht tot wat? Petrus zegt het in zijn brief, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, opdat u zou verkondigen de deugden van degene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De catechismus vat dat samen en zegt: een christen is verplicht tot het doen van goede werken. Thema van de preek: christen zijn verplicht. Dus niet adeldom verplicht, maar christen zijn verplicht. Dat is nog een treetje hoger dan adeldom verplicht. Dus christen zijn verplicht. Drie gedachten. We letten op de bron van de goede werken, het doel van de goede werken en de noodzaak van de goede werken. Dus christen zijn verplicht. En dan letten we allereerst op de bron van de goede werken, het doel van de goede werken en op de noodzaak van de goede werken. Gemeente, we zijn aangeland bij het derde deel van de catechismus. Drie dingen zijn er nodig om getroost te leven en zalig te sterven. Het eerste, dat je weet hoe groot je zonde en ellende is. Vervolgens dat je weet hoe je daarvan verlost wordt. En in de derde plaats dat je weet hoe je God daarvoor dankbaar kunt zijn. En vanaf vandaag is dus dat laatste deel aan de orde. De dankbaarheid. Dankbaarheid, dat is ook het wezen van het dienen van de Heere. En ook die dankbaarheid is dus nodig om getroost te leven, zalig te sterven. Ken je iets van je ellende en van je verlossing, maar niet van de dankbaarheid? Dan klopt het niet. Dan moet je jezelf afvragen, ken ik mijn ellende dan wel echt? En de verlossing, de verlosser, Christus. Ben ik wel echt christen of ben ik alleen maar christelijk? Dat is een wereld van verschil. Christelijk zijn we allemaal, maar hier gaat het over christen. Een christen die kent iets van de dankbaarheid. Vraag 86 is eigenlijk een overgangsvraag. We staan als het ware nog met één been in de verlossing, in het stuk van de verlossing. Aangezien, luister maar, aangezien wij uit onze ellende, zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, zonder iets van ons, Genade alleen, Christus alleen. Er komt niets van de mens bij. Alle roem is dus uitgesloten. Zalig worden, het is 100% onverdiend, 100% genade. Een wonder om van te zingen, een danklied als het ware. Zo zou je het begin van deze vraag ook kunnen formuleren. Hè? Het is een danklied, aangezien wij dan alleen uit genade door Christus verlost zijn. Ben je dan rijk? Ben je dan gelukkig? Maar als dat zo is, waarom moet je dan goede werken doen? Maar waarom moet dat? Ja, moeten. Moeten. Wat is dat dan voor een vraag? Dat wil je dan toch? Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Mijn hart, o hemel, majesteit, is dat uw dienst en lof bereid? Het moet gewoon. Ik wil het. Ik kan niet anders. Herken je dat? Zo is dat toch als je zicht krijgt op de genade van de Heere. Er zijn wel eens mensen, jongeren, ouderen, die denken of zeggen, ja, misschien ben jij het wel. Eigenlijk wil ik helemaal niet bekeerd worden. Want ja, dan moet ik dit veranderen in mijn leven. En dan moet ik zus gaan doen en zo gaan leven. Alsof dat iets is wat helemaal niet aantrekkelijk is. Ja, dat houdt Gods kinderen wel een spiegel voor. Stralen we uit. Wat houdt dat nou in? Christen zijn. En toch, als je zo denkt, nou, wees er maar niet bang voor. Als je de Heere Jezus lief krijgt en door hem verlost wordt, dan ga je echt anders tegen al die dingen aankijken. Dan wordt het je lust en je liefde om de Heere te dienen. Misschien heb je wel eens gehoord van die jongens uit India die gepakt waren door de politie. Ze hadden niets gedaan waar een zware straf op stond. Laten we zeggen, ze hebben in drugs gehandeld. Ze zijn in de gevangenis beland en moesten daar blijven totdat er losgeld betaald was. Nou, voor de meeste ouders was dat geen probleem. Maar het gezin van een van de jongens was nogal arm. Waar moest het geld vandaan komen? Moeder ging werken. Stenen sjouwen. Stenen sjouwen. Stenen sjouwen totdat haar handen erdoor kapot gingen. Haar fijne vingers. Haar moederhanden. En op den duur had ze het losgeld bij elkaar om haar jongen vrij te krijgen. En kwam haar jongen vrij. En kort daarna liep hij zijn oude kameraden tegen het lijf. Ga je mee? De drugs die brengt nog meer op dan vroeger. Wat dacht je wat hij deed? Wat hij zei? Nee. Dat zal ik nooit meer kunnen doen. Waarom niet, man? Ga mee. Mijn vrijheid heeft het bloed van mijn moeder gekost. En hij zag haar bloedende handen voor zich. Ik zal nooit meer meegaan. En zoiets is dat nou ook in het leven met de Heere. Verlost door de Heere Jezus. Denkend aan zijn bittere dood aan het kruis. Daar ge u voor mij hebt in de dood gegeven. Hoe zal ik naar mijn eigen wil nog leven? Ik wil u dienen. En zelfs wanneer iemand door allerlei redenen toch in het onzekere blijft leven. Verlost door Christus. Zo zegt de vraag, alleen uit genade. Dat is nogal wat. Misschien zegt u, dat is nou mijn verlangen en dat is nou mijn gebed. Het is zo groot en ik zoek het bij de Heer Jezus als een arme bedelaar. En soms dan vraag ik me af, ben ik dat ook wel? Maar ziende op hem, denk het aan wie hij is, aan wat hij gedaan heeft. Aan zijn gewilligheid om zondige mensen zalig te maken, is het toch mijn verlangen om hem te dienen. En dat is nou het werk van Gods geest, die zorgt daarvoor, voor dat verlangen, gemeente. Waarom goede werken? In Antwoord 86 staat het zo. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dus nadat hij ons gekocht heeft, nadat hij ons heeft vrijgemaakt, niet daarvoor en na, vernieuwt hij ons naar zijn evenbeeld. Het is als met iemand die een ruïne ziet op een stukje land. En die denkt, ja, nou daar kan ik wel wat moois van maken. En hij krijgt interesse en hij koopt het. En als hij het dan gekocht heeft, dan gaat hij aan het werk om die ruïne te restaureren. Nou, dat gebeurt er als de Heere in je leven komt. Als de Heere je vrijkoopt. Als Christus betaalt voor je schuld. Dan word je zijn eigendom. Maar dan gaat hij vervolgens met zijn Heilige Geest in de ruïne van je leven aan het werk. Om dat leven te vernieuwen, te renoveren. Dus dat is niet voor je bekering. Dan kun je wel heel netjes gaan leven. En dat is op zich niet verkeerd. Maar daar bereik je de zaligheid niet mee. Daarna gaat de Heere in je leven aan het werk. Door zijn Heilige Geest. Dus dat bloed als betaalmiddel en de Heilige Geest, die zijn onafscheidelijk. Degene die hij koopt, gaat hij vernieuwen. Nou, dat lazen we ook in Ezechiël 36, waar de Heere een nieuw hart belooft aan zijn volk. Aan zijn volk Israël in de eerste plaats. Niet vergeten, niet zomaar die woorden meteen naar ons toe halen. En tegelijk is het ook waar als de Heer in jouw leven komt. Een nieuw hart geeft. Dan zorgt hij ook dat het nieuwe hart een gehoorzaam hart wordt. Er staat in vers 27, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. De Heilige Geest zal in u komen wonen. En ik zal maken dat u in mijn inzettingen, in mijn geboden gaat wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Dus de Heere verlost en hij vernieuwt. Hij maakt gehoorzaam. Die geest die gaat ervoor zorgen dat die bruidegom van Christus voor haar bruidegom gaat leven. En naar haar bruidegom gaat verlangen. Dat het beeld van die bruidegom in het leven van die bruid ook openbaar wordt. Dat die bruid gaat bidden. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Maak mij nederig zoals hij. Maak mij bewogen zoals hij. Maak mij gelovig zoals hij. Ja, aan de ene kant, als je de Heere mag kennen, dan is alles nieuw. Zo leren we uit de Bijbel. Dan ben je volmaakt in Christus. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En God ziet zijn onvolmaakte kinderen door de volmaaktheid van zijn Zoon, de Heer Jezus. En zo ziet hij ze als gelijkvormig aan zijn beeld. En tegelijk moet je het worden. Dat is nou het leven van een kind van God. Je bent heilig. Maar je moet heilig worden, van dag tot dag vernieuwd. Je kent misschien dat voorbeeld wel van die Italiaanse kunstenaar en beeldhouwer, schilder Michelangelo. Die man die eens een keer aan het werk was om een beeld te maken. Hij had een grote vierkante klomp, steen, marmer. En iemand vroeg aan hem, hoe doe je dat toch? Zo'n prachtig paard maken? Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Want dat paard dat zit er al in. Je moet alleen weghakken wat geen paard is. En dat is nou het leven van een christen. Als je de Heer mag kennen, dan leeft Christus in jou. Dan ziet God zijn beeld in jou, volmaakt. Maar er moet elke dag, in mijn leven en in uw leven, als u de Heer mag kennen, veel weggehakt worden. Alles wat niet van de Heer Jezus is en wat niet op de Heer Jezus lijkt in jouw leven, moet weg. Dan kom je nooit meer klaar in dit leven. De laatste bijtelslag, die valt als je sterft. Maar het gaat er wel om dat de Heilige Geest dat in je leven doet. Dat hij je vernieuwt. En de vraag is of dat al vordert. Of dat je verlangen is dat het vordert. Want hoe kunnen wij dat ooit meten? Is het je verlangen? Alles wat Christus niet is en alles wat niet bij Christus hoort en wat niet op de Heer Jezus lijkt. Heere, wilt u dat wegbijtelen uit mijn leven? Kinderen van God, is dat uw gebed? En mag de Heere dan ook zeggen, uw gebed is verhoord, of ik ga dat gebed nu verhoren, of ik ga aan het werk. Bijtelen. Snoeien. Om te groeien. En te bloeien. Ook als dat pijn doet. En dat doet de Heer door zijn woord. Maar ook door beproeving. En in de weg van strijd. En in de weg van het gebed. Wilt u het doen, Heer? In mijn leven. Bid u dat? Bid ik dat? Of doen we dat alleen op onze goede moment? Ja, daar zijn we tegelijk zelf helemaal verantwoordelijk voor. Dat is het werk van de Geest van Christus. Maar we worden daar helemaal bij ingeschakeld. Hij werkt. Maar het wordt ook mijn verlangen en mijn leven. Je kunt het vergelijken met dat cadeau wat je aan je moeder geeft. Misschien dat ze komende week wel jarig is. Of dat er een andere reden is waarom je deze week voor je moeder een cadeau gaat kopen. Samen met je vader ga je naar de winkel. Zelf heb je eigenlijk geen geld. Maar ja, dat geeft niet, want als je met je vader naar de winkel gaat om een cadeautje te kopen voor je moeder, dan zegt je vader, weet je, ik zal het betalen. Maar dan mag jij het geven. Dan is het helemaal jouw cadeau. En wat is mama er blij mee straks? Nou, zo is dat eigenlijk ook met die goede werken gemeente. Dat nieuwe leven, dat komt van de Heilige Geest en dat komt van Christus. En toch door en via jou. Hij doet het, hij zorgt ervoor. Maar wij mogen het aan de Heere geven. Dan blijft toch het gebed over, gemeente. En wilt u het doen, wilt u het werken? Hervorm mij naar uw beeld en gedoog niet, Heere, dat die zonde leeft in het hart dat u behoort. Geef het, Heere, dat ik de zonde schuw. Dat was het eerste. De bron van de goede werk. En dan nu het tweede, gemeente, het doel van de goede werken. Goede werken die doen we niet om daardoor in de hemel te komen. Er staat wel, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. En het hoort ook bij het leven van de dankbaarheid. Het is ook nodig om getroost te leven en zalig te sterven. Maar het doel is niet de hemel. Het doel is ook niet de troost. Het doel, het belangrijkste doel, is God. Van nature is dat niet zo. Dan leven we tot meerdere glorie van onszelf. Als de Heer in je leven komt, dan gaat dat veranderen. Dan ga je verlangen om God te eren. En dat is de reden waarom de Heer Jezus naar de aarde kwam, gemeente. Dat is niet om ons in de hemel te brengen in de eerste plaats. Maar de Heer Jezus die kwam naar de aarde om zijn Vader te verheerlijken. En om de werken van de boze te verbreken. Het doel van de Heer Jezus was God en God alleen. Nou, daar gaat het om, gemeente, ook in de uitwerking die nu volgt. Er worden vier dingen genoemd in het tweede deel van het antwoord. Waarom goede werken? Allereerst zodat we met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Als tweede, opdat God door ons geprezen wordt. Drie, opdat een ieder bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En vier, opdat door onze godzalige levenswandel ook de naasten voor Christus gewonnen worden. De eerste twee die hebben te maken met God liefhebben boven alles. En die laatste twee, onze naasten als onszelf. Het eerste doel van goede werken is dus dat je met heel je leven aan God dankbaarheid bewijst. Ja, nee, er staat niet dat ik dankbaarheid zal bewijzen in die zin van ik zal eventjes bewijzen dat ik dankbaar ben aan God. Niet ik zal bewijzen dat ik dankbaar ben aan God, zo niet. Maar we bewijzen ons met ons leven voor God dankbaar. In een andere vertaling van de catechisme staat het zo. Omdat wij met ons hele leven tonen dat wij God dankbaar zijn. Voor zijn weldaden. Met ons hele leven. Dan is mijn leven als een dankoffer voor de Heer. Nee, mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Mijn uren, mijn tijd, mijn zilver, mijn goud, mijn alles. Ook als uw weg anders is. Anders dan ik wil. Ook als God iets op mijn pad brengt wat ik totaal niet had voorzien. En wat dan toch mijn tijd, mijn inzet vraagt. Heere, mijn leven is niet van mijzelf, maar van u. En mogen mijn plannen ondergeschikt zijn aan uw plannen. Niet wat ik graag wil is het belangrijkste, maar wat u wilt, dat is het. Neem mij maar in uw dienst, ziende op al de weldaden die God geeft. Christus en alle dingen die met hem geschonken worden. Dankbaar leven. Dat is ook een berouwvol leven, gemeente. Een berouwvol leven. Berouw is geen gepasseerd station. Helemaal niet. Gods offers zijn een gans verbroken geest, zing David in Psalm 51. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Daar heeft God lust in. Dat hoort ook bij de dankbaarheid. Boetvaardigheid. In de Duitse vertaling van de catechismus zondag 32. Daar kom je dat ook tegen. Onboetvaardige wandel. Dat past niet bij het leven van een kind van de Heer. Maar een boetvaardige wandel, des te meer. Dus ook de droefheid naar God. Om God te eren. Het tweede waar de catechismus naar verwijst is dat we de Heere prijzen. Dat hij door ons geprezen wordt. Met woorden, met daden, met heel ons leven. Met die goede werken dus. Hè. Het gaat er dus om wat je doet. Hoe doe je dat? De Heere prijzen met je goede werken. Als je dat nou eens aan iemand zou vragen. Iemand van wie je weet dat hij de Heere mag kennen. Je oma. Je vader. Hoe prijst u de Heere door uw goede werken? Wat zou ze zeggen? Wat zou hij zeggen? Misschien wel iets in de zin van, ach jongen, de Heere prijzen met mijn goede werken. Dat is wel mijn verlangen, maar dat vind ik wel moeilijk. Moeilijk om dat ook aan te kunnen wijzen, want ik voel zo op mijn tekort. Ja, kan dat wel, klopt dat wel? Is dat niet ouderwets? Als je dat dan zegt. Ik denk dat het Bijbels is. Dat een Bijbels antwoord is. Denk maar aan wat de Heer Jezus vertelt in Matthäus 25. Daar gaat het over de oordeelsdag. En dan staan er schapen aan zijn rechterhand. En wat zegt de Heer, de koning dan tegen die schapen die aan zijn rechterhand staan? Kom, gij gezegende van mijn vader. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig en u hebt mij te drinken gegeven enzovoort. En wat is dan de reactie van die mensen? Heer, wanneer was dat dan? En waar? Waar precies? Zie je wel, de Heere prijzen door middel van die goede werken. Om dat nou bij jezelf aan te wijzen. Dat heb je niet eens in de gaten. En dat komt ook omdat die goede werken niet tot eer van jezelf zijn. Maar juist tot eer van de Heere. Gericht op God. Omdat Hij geprezen wordt. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. En dat geen veel vrucht draagt. En als je die goede werken nou bij jezelf gaat zien. En voor jezelf gaat opsommen. En daarna gaat speuren bij jezelf. Dan, ja. Zou de lof aan God dan niet minder worden. Ten koste van het meer worden van jezelf. Is het uw verlangen, gemeente? Denk het aan wie de Heer Jezus is. Ziende op zijn kruis, zijn opstanding. Luisterend naar zijn woord, zijn belofte woord. Wat zal ik de Heere vergelden voor de weldaden aan mij bewezen? Goede werken, waarom? Om dankbaar voor God te leven. Om hem te prijzen, hè, God liefhebben boven alles. En het derde, opdat een ieder bij zichzelf uit de vruchten verzekerd zij. Dat heeft te maken dus met de zekerheid van het geloof. En ja, dan weer moet je zeggen, is het dan zo dat een kind van God dan naar zichzelf gaat kijken en dat hij zegt van tjongen, wat heb ik toch een vruchten? Nou, dan moet ik toch wel een gelovige man zijn of een gelovige vrouw. Nee, zo werkt het niet. Dat snapt u wel. En je ziet bij jezelf vaker tekort. En dan denk je, zou het wel wat met me zijn? Je wordt daarom ook niet verzekerd door wat je bij jezelf ziet en merkt. Nee, door wat je bij de Heere ziet. Dat geeft houvast. Door wat de Heere zegt. De beloften van de Heere. Dat is de basis, dat is de grond voor de zekerheid ook van het geloof. Maar hoe je leeft heeft wel invloed op die zekerheid. Als je slordig leeft, ja, dan verslapt die zekerheid. In uw gemeenschap kiemt het leven. Ik las een voorbeeld over een bootje dat op het water dobberde. En dat bootje dat was in slecht weer terechtgekomen en daarom werd het vastgelegd aan een meerpaal. En zolang dat bootje maar aan die meerpaal vast lag, zou het niet meer het wijde water opdrijven. Alleen, vastliggen is nog niet stilliggen. Begrijpt u? En als dat touw lang blijft, dan ligt dat bootje wel vast, maar dan slingert het toch heen en weer op die golven alle kanten op en neer. En de mensen in dat scheepje worden er ziek van. Maar als dat touw heel kort gemaakt wordt en dat bootje vlak tegen die meerpaal aangelegd wordt, dan zal dat niet meer zo heen en weer gaan en zo wegdrijven. Daar is dan geen ruimte voor. En zo is dat nou ook bij een christen. Bij iemand die zijn heil, zijn zaligheid alleen in de Heere Jezus zoekt. Die ligt vast aan Christus. En zeker vast, verkoren, geroepen, verlost. Maar nu ligt daar ook een opdracht om te zorgen voor een kort touwtje. Benaastig u, beijver u om uw roeping en verkiezing vast te maken, zegt Petrus ergens. En als je dus slordig leeft en als je gemakzuchtig leeft, dan wordt dat scheepje zo heen en weer geslingerd. Dan kan Satan er tegenaan blazen. En dan zegt hij, denk jij nou dat je een kind van de Heere bent? Zie je wel hoe het heen en weer gaat? Dat kan niet echt zijn. En vast liggen is nog wat anders dan stil liggen. Maar dicht bij de Heere Jezus is vast ook stil. Levend dicht bij die meerpaal. En daar wordt het meest van zijn liefde ervaren. Ja, en die offers van een gebroken geest en een verslagen hart, die vind je daar ook het meest. Berouw. Hoe dichter bij Christus, hoe meer je daarvan gaat zien en ervaren. Zo is dat toch? Denk aan dat bekende voorbeeld van de zon. Hoe meer die zon in je leven schijnt, door het raampje van je hart, door het raampje van je leven, hoe meer dat je het stof ziet wat er ligt. En hoe nederiger je wordt. En hoe meer je op de Heere alleen geworpen wordt, hou vast in Hem alleen. Dat is dus dat derde doel, goede werken, dankbaar leven. Waar zijn beeld vernieuwd worden. En dat bevordert de ervaring van de zekerheid. Een nauw leven, zeggen we wel eens. Nou, denk maar aan een heel kort touwtje. Een nauw leven betekent een ruim sterven, zeiden ze vroeger. Vaak is dat zo, dat je in de volle zekerheid mag heen gaan. Nauw leven, ruim sterven. Maar nauw leven betekent ook ruim als het gaat om de zekerheid van het geloof. Het vierde is, die goede werken zijn nodig opdat onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Door onze godzalige wandel. Door dat korte touwtje. En het kan niet anders, gemeente. Of dat is nou het verlangen ook van iemand in wie de Heere werkt. Het kan niet anders dat ook anderen gaan zien wie de Heere is. Als de Heere mij gered heeft, dan is het mijn verlangen dat de Heere dat ook bij een ander doet. Dan wordt het je verlangen om een middel te zijn voor je broers, voor je zus. Voor je nichtje. Of wie dan ook. Dat anderen getrokken mogen worden. Ook door mij. En dat ik daarvoor een middel mag zijn in de hand van de Heer. Mijn buren. of de andere gezinsleden. En zo gebeurde dat ook in de eerste christengemeente. Er ging wat vanuit. Men zag het, hoe lief ze elkaar hadden. Onderling, maar ook naar de buitenwereld toe, gemeente. Tabitha en Joppe, iedereen kende die vrouw. Een vrouw die veel voor anderen over had. Vol van goede werken en aalmoezen. Net als Cornelius in Caesarea was ook zo'n man. Je zag het aan hem. Ze vielen op, niet door wat ze zeiden, maar door wat ze deden. Dat kan ook in het klein. Thuis in het gezin. Op je werk, in het ziekenhuis, op de verpleegafdeling. Of als je daar zelf ligt en zegt, het is goed wat de Heere doet. Ik las eens van een vader die zijn zoon bestrafte, omdat hij vloekte. Denk eraan, jongen, God ziet alles en hij hoort alles. Die jongen antwoordde, kan de Heer echt alles zien, vader? Zeker. Wel, dan heeft de Heer vast ook wel gezien dat u gisteravond boos was op mama. Dat u boos bleef. Wat zien onze kinderen aan u? Wat horen ze van u? Van mij? Nee, ze zien geen volmaakte mens. Maar zien ze wel mensen die hun knieën kunnen buigen voor de Heere, maar ook voor elkaar. Die het goed willen maken in het bijzijn van anderen. De mensen willen zijn, vergeving vragen. Kunnen ze het zien, gemeente? Wat we de Heere nodig hebben in alles. Die zonder hem kunnen en willen. Of zijn we sta in de weg voor ze? Door te gaan voor je werk, voor je bedrijf en noem allemaal maar op. Zien ze het in de tijd van voorspoed, maar ook in de tijd van de tegenslagen. Dankbaar zijn in voorspoed, geduldig als het tegen zit. En dan de Heere bovenaan. Blijf in mij, dat is dat korte touwtje. En ik in u. Zegt de Heer Jezus, dan zul je veel vrucht dragen. Wel, zo hebben we gelet op de bron en het doel. En nu tenslotte zien we nog iets over de noodzaak van de goede werken. In 87 wordt gevraagd, kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren? En voortgaan in een ondankbare en onboetvaardige wandel. Deze zin in het Duits is zo vertaald in de Duitse vertaling van de catechismus. Vandaar de lijn ook naar het berouw. Ook als offer van dankbaarheid aan God. Maar kunnen dan die niet zalig worden die goddeloos ondankbaar leven, zich niet bekeren? Er waren mensen die misbruik maakten, gemeente, van de leer van genade, van vrije genade. Als je dan toch behouden wordt, dan maakt het toch niet uit hoe je leeft. Als het nou alleen maar genade is. En een ander die zegt, ja nou, weet je, als je maar gelooft. Als je maar gelooft. En van elkaar houdt, zeg maar, het gaat tenslotte om de liefde. Dat maakt het ten diepste niet uit hoe je leeft. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat is eigenlijk met het verstand beredeneerd. Denk maar aan dat voorbeeld van die jongen uit India. Als je moeder dat voor je over had, dan wil je toch niet meer meedoen met die jongens. Dan wil je de zonde toch niet meer doen. Het is waar, ik word behouden zonder enige verdiensten. Maar tegelijk verlang ik ernaar om zo te leven zoals de Heer het van mij vraagt. Geloof en bekering. Het hoort bij elkaar. Verlossing en vernieuwing. En daarom wordt het mijn verlangen dat hij op de troon van mijn hart gaat zitten. Ook als dat betekent dat ik eraf moet. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat is een gebed om bekering, gemeente. Prachtig. Maar wel een gebed om bekering. Wat tegen ons vlees, tegen onszelf ingaat. Maar dat kan niet anders, hè? Want een nieuw hart is altijd een gehoorzaam hart. Niet een volmaakt hart, maar wel een gehoorzaam hart. Daar wordt de gehoorzaamheid in geboren. En als een hart niet nieuw is, gemeente, dan kan het wat veranderd zijn en dan kan het wat godsdienstig zijn geworden, maar dat is niet genoeg. Dat is te kort voor de eeuwigheid. Een nieuw hart is een gehoorzaam hart en heeft Christus lief. Want er bestaat geen gehoorzaamheid aan de Here buiten het dienen van Christus, het zoeken van Christus om. Er is geen leven buiten het kennen van de Here Jezus Christus. Maar als we hem kennen, dan zal het blijken. Aan de vruchten kent men de boom. Dus niet aan de woorden, aan de vruchten. Sommige mensen kunnen prachtige dingen zeggen over het geestelijk leven. En het leven met de Here in mooie formuleringen voorstellen. En mensen kunnen diep van onder de indruk zijn. Zo hoort het, ja. Maar dat is niet genoeg. Aan de vruchten ken je de boom. En zonder vrucht is de boom dood. We hebben dat gelezen ook in Jacobus gemeente. Zonder de werken. Dood. Al heb je dan een naam dat je leeft. Dood. Geestelijk. En als je dan de Here kennen mag. Ja. Dan zegt zondag 44. We hopen dat ook nog te behandelen. Dan begin je naar al de geboden van God te leven. En dan wordt dan gemerkt door je vader en je moeder, je zusje. Absoluut. Dan merkt de leerkracht het. Op school. En je ouders. Je man. Je vrouw. Waar geloof komt, komt bekering, komt gehoorzaamheid, komt vernieuwing. En als dat niet blijkt, gemeente, dan is antwoord 87 een waarschuwing, een ernstige waarschuwing. Geen onkuise, geen afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, nog iemand die buiten Christus leeft, die zal het koninkrijk van God beërven. Je wordt niet volmaakt, maar wel oprecht. Dan geef je de dingen toe die niet goed zijn. Dan praat jij je er niet onderuit. En dan kun je ook nog in de zonde vallen. Jawel, zelfs in de zonden die in 87 genoemd worden. Maar het maakt wel verschil. Hou jij de zonde vast of houdt de zonde jou vast? Ga jij de zonde achterna of gaat de zonde jou achterna? En waar brengt het je als je uit zwakheid in zonde valt? Waar brengt het je? Oh ja, dan zegt de duivel, nou, denk nou maar niet dat je nou kunt rekenen op vergeving. Denk nou maar niet dat de Heer op jou wacht nu je net in de zonde gevallen bent. Gemeente, de Heer die wacht wel op je. Ook als je net in de zonde gevallen bent. Ook als je moet zeggen, Heer, het was niet die zonde die mij achterna ging. Maar ik ging de zonde achterna. Dan wacht de Heer om jouw genade te bewijzen. Dan wacht de Heer dat jij je knieën buigt en bidt om een hart dat de kant van hem op wil. Doe mij op het spoor van uw geboden treden en sterk op dat spoor mijn wankelende gangen Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, Heer. En wilt u die lust en wilt u die liefde geven? Waar is de dankbaarheid, gemeente? Ondankbaarheid, dat is dus God vergeten en ten diepste God verachten. Het is ondankbaar als je die God die zo zorgt, die zo goed is en zo genadig is, als je hem je hart en je leven niet geeft. Maar als hij door zijn liefde je hart heeft ingewonnen, inderdaad, dan zeg je het, ik zal u hartelijk lief hebben. Uw naam heiligen. En Heere, mag uw koninkrijk komen en mag uw wil geschieden. Maak mij een vat geheel tot uw eer. En zo'n leven, gemeente, daar gaat dat vanuit. Maar dat geeft ook verwachting en hoop. Dat doet verlangen naar de dag dat het geloof overgaat in aanschouwen. Dat het geen ten dele is en gebrekkig volmaakt zal worden. En dan zullen al die mensen die de Heere lief hebben gekregen en die vastgehaakt zijn aan de kruispaal door het geloof. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, volmaakt dienen. En dan worden ze verheven uit de bedelstand waar ze op aarde nooit bovenuit groeien. In de adelstand. God ter eer. Amen. Zullen we danken en bidden? Heere, geeft u dat we het leven buiten onszelf in u mogen zoeken, Heere Jezus. En dat we ziende op wie u bent, dat het verlangen in ons hart mag zijn om u te dienen. Met de gaven die we hebben ontvangen, op de plek die we hebben gekregen, in de situatie waarin we verkeren. Heren, we hebben allemaal een roeping. De roeping tot adeldom. De roeping niet om christelijk te zijn, want daarmee onteren we u. De roeping om christen te zijn, te worden. Heren, wilt u dat door uw geest in ons leven werken. En ons zo in alle dingen goed en nabij zijn. Gaat u met ons, Heren, in de week die we zijn ingegaan. Sterk en zegent u ons allen. Onze kinderen en onze jongeren op school. Wilt u met ze meegaan. Wilt u ze behoeden en bewaren. Voor het verkeerde. Wat u onteert. En geef, Heren, dat ze in hun hart mogen verlangen om een treden in uw spoor te zetten. Geef het aan vaders en moeders. Help u bij de opvoeding. Help in alle dingen. Het dagelijks werk waartoe u ons roept. Wees met ons, Heren, als we geen werk meer hebben. Vanwege de leeftijd of vanwege andere reden. Ontferm u. Gaat u mee naar het ziekenhuis. Heren, wilt u alles geven wat nodig is. Neem ons onder uw hoede. We bidden voor uw volk Israël, Heere. We hebben gebeden, gepleit op de belofte van Ezechiël 36. Maar we bidden ook of u nabij wil zijn. In de strijd, in de oorlog, de strijd tegen het kwaad. Heere, wilt u hen daarin nabij zijn en zegenen. Gedenk de mensen in Gaza. De mensen in Israël, gedenkt u de gijzelaars. Gedenk allen die gebukt gaan onder het geweld. Maar Heren, als het gaat om de strijd tegen het kwaad, wilt u dan geven dat ze de strijd, het verzet tegen u, Heere Jezus, op mogen geven. En u als Zoon van God mogen kussen. Heere, wilt u zo wonen en werken in deze wereld. Vergeef het zondige. Zie ons aan in de Heere Jezus. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 17, vers 3 en 4. 17, vers 3 en 4. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.